Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
Luisteraars, goedenavond. Dit is een ander perspectief. En ja, als u het weet, als u onze tune hoort en als u mijn stem hoort, dan weet u, het is de eerste maandag van de maand. En elke eerste maandag van de maand hebben we een ander perspectief. Het erfgoedprogramma van Imagine IC. Het is vandaag 3 oktober 2022. Dat gaat heel hard. Nog een paar maanden, dan is dit jaar om. Maar wij gaan vanavond praten, uiteraard, dus aangekondigd afgelopen maand, over de Bijlmer vliegramp. Want morgen is het precies 30 jaar geleden dat er in de Bijlmer een vrachtvliegtuig neerstortte. En voor vanavond hebben we twee interessante gasten met wie we het gesprek zullen gaan voeren. Sam Godfried van Yellow Dogs. Dat is een productiemaatschappij die onder andere documentaires maakt. Zeg ik het goed zo, Sam?
Ja, zeker.
Meteen mag je jezelf verder introduceren bij de luisteraars. En ik heb hier naast mij zitten, is het Chinese?
Chinese.
Davelaar. Een ooggetuige, een betrokkenen. En die ook haar verhaal met ons zou delen. Nou, het is 7 uur geweest. Het is een ander perspectief. Mijn naam is Sjoe Reijsen voor de mensen die net hebben hun radio hebben aangezet. Of via internetradio mij stem horen. Wees welkom, we zijn tot de klok van 8. En Imagine IC, ja, wat is Imagine IC of wie? Nou, het is wat lastiger. Als je over Imagine IC praat, dan worden een paar namen ingevuld. Imagine IC is een erfgoedinstelling. We zitten samen met de Oba Bijlmer, deel het huis op het Bijlmerplein nummer 393, dus 393. Je zegt altijd, dat zijn twee gezinnen onder één dak. En wij maken onder andere programma's over Amsterdam, in het bijzonder over Amsterdam Zuidoost. En we hebben nu te zien in onze opstelling een tentoonstelling die gaat over de Bijlmer vliegramp. Die hebben we gezamenlijk gemaakt met Amsterdam Museum. Amsterdam Museum heeft een eigen tentoonstelling die te zien is in de Hermitage op de Amstel. Of aan de Amstel moet ik zeggen, Amstel 51. En onze tentoonstelling die kunt u zien. En bij ons, op net gezegd, Bijlmerplein nummer 393. En als je binnenkomt, dat is onze vaste opstelling. Met daarin ook objecten die verwijzen, het verhaal die verwijzen naar de Bijlmer vliegramp. En nu hebben we een kleine tentoonstelling gemaakt die de komende 6 maanden te zien zijn. Dat gezegd hebben, dan ga ik meteen over naar onze gasten van vanavond. Oh ja, vanavond ben ik alleen. Gewoonlijk zijn we onze tweetjes, maar mijn collega Sovi die is verhinderd vanavond. Die heeft wat vaak gebeurd of met mij vaak overkomen. Niet ieder is of de metro is wat met de metro's of de treinen. Dus probleem met de trein. Ergens in het land. Maar dat geeft niet. Ik ben er. Dus we gaan het. Ik ga het met mij moeten doen vanavond. Samen met Sam. En met. Mag ik nou zeggen, Jeanette? Mag ik zeggen, Dientje?
Want, wat jij Dientje? Wilt. Het is allemaal okay. Prima.
Het is prima van jou. Ja, oké, dan wordt het dan Dientje. Dat is heel fijn. Oké. Sam. Wie is Sam Godfried?
Wie is Sam Godfried? Vader, echtgenoot. Jongen van 32. Mm-hmm. En producent van documentaires onder Yellow Dogs. Dat een beetje.
Oké, goed zo, dankjewel. Ik heb je bio een beetje gelezen en je doet heel veel. En je hebt ook een nummer uitgekozen voor de mensen die vanavond ons voor het eerst horen. Wij interesseren altijd onze gasten door middel van een lied. Of het kan een instrumentaal nummer zijn of een lied zijn. Dat soms wat over hen zegt of gewoon iets waarvan ze houden. En vanavond gaan we luisteren naar een lied van Lieve Hugo, Bossimi. En daar gaan we wat fragmenten van beluisteren.
Bossimi, Sami, te alate, you muzu tam for me. Because on do you, me no matter.
Oké, met Bossy Me introduceren we samen bij uw luisteraars. En hoe kwam je op het idee om dit lied uit te kiezen? Nou, Bossy Me betekent kus mij. Het is een liedje dat gaat over een man die de liefde voor zijn vrouw bezingt. En hij zegt voor de mensen die het zo lang niet machtig zijn. Hij zegt van, laat de mensen maar praten wat ze willen. De wereld, weetjes zijn voor elkaar geschapen. We blijven altijd bij elkaar. Ik vind het heel interessant dat je dit nummer uitgekozen hebt.
Ja, het komt eigenlijk door jou. Want toen we de film... En voor mij hoort het nummer een beetje bij de film ook. Voor gewoon persoonlijk mijn herinnering aan de film. Want we hebben op een gegeven moment voor de film... hebben we samen met Imagine IC een gesprek georganiseerd. Mm-hmm. Samen met een aantal lotgenoten. Dus mensen die als kind eigenlijk de ramp hebben gezien, meegemaakt. En dat was best wel een... emotionele avond, er werd veel besproken, wat eigenlijk misschien wel voor het eerst besproken werd. Het was een soort samenkomst, toch, Jeunesse?
Ja, klopt, helemaal.
Een hele bijzondere samenkomst. En ik was erbij, een beetje op de achtergrond. Maar toch voelde ik die emotie heel erg in de lucht hangen. En ik bleef nog wat langer napraten met wat mensen. En op een gegeven moment ging Jules achter die piano zitten bij Imagine IC. En hij speelde een deuntje. En ik werd heel erg geëmotioneerd door dat deuntje. En toen vroeg ik van, wat is dit? Toen zei hij, nou, dat is Bossy Me van... Lieve Hugo.
Lieve Hugo, King of Castico, hè?
Ja.
Ja, dus het is een heel gevoelig nummer. En het is ook zeer emotioneel. En ik ergens dacht ik ook van, je hebt het gezegd, maar ik dacht, goh, dit liedje hoort ook zo'n beetje bij de documentaire. Bij het gesprek zoals hij gevoerd was geworden die avond.
Ja.
Wat mij betreft, mocht u ooit kiezen om een ander nummer onder te plaatsen, wees welkom, zou ik dan zeggen.
Yeah.
Wees daar welkom. Nou, we gaan zo meteen verder praten over de documentaire en het proces daartoe. Jeunesse, je bent ook betrokken geweest bij het maken van de documentaire, heb ik gezien. Het is een mooie documentaire geworden. Kun je ons kort vertellen wie je bent?
Ja. Yeah.
Aan de luisteraars.
Nou, ik ben Jeunesse, dientje tot mijn 18e zo ongeveer, dus vandaar ook de naam net die je hoorde.
Yeah.
Ik vind het best een interessante vraag. Het is wel allesomvattend. Wie is Jeunesse nou eigenlijk? Maar ik ben moeder van 2 dochters, getrouwd. En ja, ik ben financieel business coach. Dus ik help ondernemers groeien met hun bedrijf. En dan vanuit financieel en strategisch oogpunt. En verder ben ik lotgenoot van de Bijlmerramp. Omdat ik tijdens Bijlmerramp mijn beste vriendin ben verloren.
Ja. Oké, dank je. En je hebt ook een nummer uitgekozen.
Ja, klopt.
Van Lauryn Hill, I Get Old. Hè?
Ja, klopt. Correct. Helemaal. Ja.
We gaan daarvan ook wat fragmenten beluisteren. Ja.
Get out of all your boxes, I'll get out. You can't hold me in these chains, I'll get out. Father, free me from this bondage. No.
knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution, preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more, I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. I won't be compromised no more, I can't be victimized no more. I just don't sympathize no more, 'cause now I understand. You just wanna use me, you say love then abuse me. You never thought you'd lose me, but how quickly we forget it. Nothing is for certain. You thought I'd stay here hurting. Your guilt trip's just not working, repressing me to death. 'Cause now I'm choosing life, yo. I'll take the sacrifice, yo. If everything must go, then go. That's how I choose to live.
Dit is een heel, ik heb een hele nummer ik heb helemaal beluisterd. Dit is ongeveer 5,5 minuten. Ja, een heel lang nummer.
Ja.
Een heel sterk nummer ook. En komt het zo dat je het nummer hebt uitgekozen?
Ja, ik kreeg de vraag en ik kreeg er een beetje paniek van. Want ik hou heel erg van muziek. En ik had zoiets van, nou, ja, wat typeert mij nou eigenlijk? En wat dit nummer voor mij betekent is eigenlijk dat is waar het leven om gaat. Iedere keer zet je jezelf in een bepaald hokje.
Mm-hmm.
En dat je iedere keer uit dat hokje mag stappen, jezelf mag challengen om andere dingen te doen dan die je normaal doet eigenlijk. Om een mooier leven voor jezelf te creëren.
Ja, nou dankjewel. En met het laatste stek als het bruggetje gebruiken naar ons gesprek van vanavond. Want je kunt zeggen, de bij mijn vliegraam is ook een vorm van een hokje, toch? Of een hok. Ja. In de zin van, het vormt een deel van ons leven. Afhankelijk van wanneer je bent geboren. En afhankelijk van waar je bent geboren, waar je was, op dat moment toen die ramp zich voortrok. En ik wil met jullie praten, niet zozeer vanavond over de oorzaak van die ramp, of, weet je, maar meer ook over het feit dat het documentaire gemaakt is. Samen vanuit Jelle Docs Productie, je bent als producer ben je bezig geweest. Hoe ben je eraan toegekomen om dit onderwerp op te pakken?
Het begon eigenlijk met een idee van Akwasi. En Akwasi heeft zelf een tekening gemaakt in het boek Een Gat in Mijn Hart. Dat boek is in 1993 uitgebracht met kindertekeningen en verhalen van kinderen die de ramp hebben meegemaakt. Van dichtbij of verderaf, maar in ieder geval allemaal kinderen uit de Bijlmer ook. En Akwasi had zelf in dat boek geschreven en had dat boek ook altijd. Mm-hmm. Dus hij had altijd een bepaalde band daarmee. En op een gegeven moment, hij had al eerder het idee van, ik moet hier iets mee, ik moet hier werk van maken op een bepaalde manier. Hij is natuurlijk multidisciplinair artiest, dus hij dacht, ik moet daar iets mee, maar eigenlijk kwam het nooit helemaal tot zijn recht. En nu is natuurlijk Omroep Zwart ontstaan, of in ieder geval dat is door heel hard werk van mensen is dat bestaat dat nu. En hij kreeg, volgens mij was het vorig jaar dat hij iets postte over dat boek en dat het ging leven, het idee van, hey, misschien moeten we hier iets mee, ook vanuit Omroep Zwart.
Ja.
Dus nou, toen was eigenlijk het idee geboren om daar een documentaire over te maken. Toen is hij volgens mij met verschillende mensen gaan praten daarover. En uiteindelijk met Olivier, de regisseur, in gesprek gekomen. En ik werk heel veel met Olivier samen. Dus we waren al in gesprek over allemaal andere projecten. We waren met andere dingen bezig. En op een gegeven moment belt Olivier me van, hey, Akwasi heeft me gebeld en hij heeft dit idee. En het moet wel snel af zijn, want het was in februari. We zitten nu begin oktober. Maar het is misschien wel een heel interessant idee. Wil je erover praten? Wil je even sparren met me? Dus toen ben ik met Olivier gaan praten. En in dat gesprek was het wel heel snel duidelijk dat er gewoon heel veel, een heel bijzonder perspectief eigenlijk was op wat er gebeurd is 30 jaar geleden. Mm-hmm. En door dat boek, want Olivier had gelijk dat boek gekocht, dat gaat in mijn hart. Een van de laatste exemplaren die nog tweedehands te vinden was. Maar door daar doorheen te bladeren was gewoon, het zijn echt, ik weet niet hoeveel pagina's, maar misschien 100 pagina's. Die elke pagina is weer een soort van tijdcapsule aan 30 jaar geleden. En dan ook nog eens om in het hoofd van kinderen te komen waar je gewoon eigenlijk nooit komt.
Ja.
Dus ik dacht ook wel, oké, dit is echt bijzonder. En als we dit op tijd af willen hebben, dan moeten we gewoon nu beginnen. Dus ik zei van ja, ik wil gewoon nu betrokken zijn. Volgens mij moet ik ook hierbij, ja, hebben we een team zeg maar nodig, ook mijn toevoeging daaraan. Dus toen hebben we heel snel geschakeld en toen heb ik de andere mensen van Omroep Zwart ontmoet. We hebben een gesprek met z'n drieën gehad en ja, daaruit kwam heel snel het startschot van oké, laten we dit samen gaan doen.
Oké, mooi hoor, mooi. En Dientje, jij raakt op een gegeven moment ook bij betrokken.
Klopt.
Hoe ben jij, hoe is het zo gekomen dat je betrokken bent geraakt bij dit proces?
Ja, Akwasi die deelde op Facebook een oproep. En mijn zusje tagde mij. Zo van, ja, mijn zus staat in het boek. En ik zag de oproep en ik had zoiets van, oké, hier wil ik bij betrokken zijn. Gisteren toen we bij Humberto Tan waren, vertelde ik ook dat eigenlijk 3 jaar geleden dat voor mij voor het eerst weer is gaan leven. Ik heb het eigenlijk 25 jaar weggestopt. Mm-hmm. Dus ja, 3 jaar geleden was mijn eigen dochter 5 en ik was dus 5 toen ik mijn vriendin verloor. En dat maakte van alles los bij mij. Dus toen ik deze oproep zag, toen dacht ik, wat er ook gebeurt, ik krijg gewoon waarschijnlijk een heel mooi, nou ja, cadeautje uit zo'n traject. Dus laat ik er vooral aan meedoen. Dus daar heb ik ze gemaild.
Ja. Als
ik
het goed begrepen heb, dus jij gaat om het boek, het gaat in mijn hart. En in dit boek zijn dus heel veel kindertekeningen verzameld. Of een selectie dan aan kindertekeningen die verzameld zijn. En die vormden onderdeel van een stukje van therapie.
Klopt.
Want de kinderen gingen mee. En door te tekenen konden ze dus uit te geven aan hun emoties.
Klopt, ja.
En van jou is ook een tekening in het boek te vinden.
Ja, zeker. Ja. Okay. Een vliegtuig heb ik getekend.
Een vliegtuig heb ik getekend.
Ja, want ik ben zeg maar, denk ik zo'n 2,5 jaar onder behandeling geweest bij een rampjuf. Die ook verbonden was aan mijn school. Er werd op dat moment geld vrijgemaakt, zodat er eigenlijk een soort van psychologen, intern begeleiders, de kinderen kon begeleiden. Dus er zit een tekening van mij in het boek. Zo hebben ze me ook gevonden. Of tenminste, ik heb gereageerd. Maar, yeah. En ook een stuk tekst staat erin. En ja, dat, ja, ik was ook onderdeel van het boek.
Ja, ik verzuim altijd het boek mee te nemen. Dat is wel interessant geweest.
Had ik ook even.
Ja, maar dat geeft niet. En het gaat om kindertekeningen. En de documentaire heet ook een gat in mijn haar. Waarom hebben jullie voor die te gekozen? Is het om de kinderen die geweest zijn, het betrokken zijn nu? Mm-hmm. En het gaat om de boek heet een gat in mijn haar. Dus is dat ook de reden waarom jullie een gat in mijn haar genoemd hebben, de documentaire?
De initiële titel was Kinderen van de Bijlmerram. En toen, toen we dat boek zagen, en we lazen dat boek, toen zagen we dat dat boek een gat in mijn hart heette. En toen dachten we, maar wacht, dit is zo'n veel betere titel, dat we dat eigenlijk gelijk hebben voorgesteld. En waarom hebben we daarvoor gekozen? Het paste gewoon heel goed. Mm-hmm. Ook het proces door, zeg maar, uiteindelijk gaat de film gewoon totaal over het gat in je hart. Het gat wat er zit. En merkte ook, het gaat ook over de gaten in de harten van iedereen die er nog zijn. Dus het was zo passend dat we daar. Ik heb nog wel even toestemming gevraagd aan de uitgever van het boek, de originele uitgever, of we dat inderdaad mogen gebruiken. Maar toen dat mocht, toen was er eigenlijk geen terugkeren meer.
Nee, oké. En hoe was het voor jou persoonlijk om hier aan mee te werken, Sam?
Ik was 2,5 ongeveer toen de ramp gebeurde en ik kom uit de Pijp, Amsterdam. En ik kan me eigenlijk heel weinig herinneren van, of eigenlijk niks herinneren van die tijd. En ik wist wel dat de ramp er was, maar op de een of andere manier heb ik het altijd meegekregen als iets heel erg van de lokale gemeenschap. Mm-hmm. En eigenlijk door hier aan te werken, dacht ik al heel snel van, maar hè, wacht even. Ik bedoel, ik ben nu toevallig vandaag, ik ben een half uurtje van het centrum naar Zuidoost gefietst. Dat is gewoon ook Amsterdam. Het is gewoon vlakbij. Ja. Dus om nu te bedenken dat er gewoon een Boeing 747 is gestort in 2 flats in Amsterdam. Dat heeft bij mij wel een soort knop omgezet van, hey, wacht, dit best gek eigenlijk dat ik hier helemaal niks. Dat dit voelde als iets van de lokale gemeenschap. En wat is dan de lokale gemeenschap, weet je wel?
Ja.
En door hier aan te werken, kwamen die emoties ook met terugwerkende kracht of zo, denk ik. Ja. Dat ik alsnog dacht van, wow, dit is gewoon ook ons. Gaat ook ons aan.
Ja.
En nou ja, zo'n film maken, ik bedoel, wij zitten natuurlijk, we hebben echt hele intensieve gesprekken gevoerd met mensen. En ik ben er niet altijd bij geweest, maar heb alles heel erg meegekregen. Dus zat er echt middenin. Ik heb ook veel artikelen gelezen. Er zijn artikelen in, ik geloof het Parool. Ik denk dat die van 5 jaar terug zijn, die ook gaan over wat er is gebeurd destijds. En ik was die laatst aan het lezen op de bank en ik was gewoon aan het janken terwijl ik dat aan het lezen was.
Ja.
Dus ja, ook bij mij heeft het wel iets geopend, denk ik.
Ja.
En waar ik heel blij mee ben in de film, nu ik het ook een beetje op kan terugkijken op het proces, is dat het gaat ook over trauma in de algemene zin, in een soort grotere zin. En iedereen heeft wel trauma en verdriet waar hij mee om moet gaan. Ik zelf ook. Dus ook voor mij, om aan deze film te werken en om in gesprek te gaan, nu ook met jullie, en het ook te hebben over het verdriet wat iedereen heeft en wat iedereen kent. En het trauma wat sommige mensen ook kennen. Het geeft ook een soort veilige basis om je opener te stellen en te groeien misschien. Mm-hmm. Dat is ook voor mij persoonlijk.
Ja, en voor jou, Jeanette, hoe was het voor jou om hier aan mee te werken?
Ja, het was echt een rollercoaster.
Ja?
ja, want nou ja, het ging ook heel snel. Er was weinig tijd. Dus nou, Kwasi stond volgens mij binnen een week bij mij thuis met een cameraploeg. Maar ik vond het vooral heel fijn dat op een gegeven moment hebben ze 2 filmpjes van mij gevonden. Van toen ik 5 en 6 was ongeveer. En dat was voor mij al zoveel waard. Want nou, ik heb heel weinig video's en foto's van toen ik kleiner was. En om mezelf zo te zien in deze context was gewoon zo helend eigenlijk. Ik vond het echt wel heel heftig om te zien. Dus ja, ik ben eigenlijk ups en downs en allemaal wel een soort van positieve ondertoon. Dat ik wel wist van oké, dit is iets goeds, maar de emoties waren vaak niet zo fijn. Maar goed, die zijn er om te doorleven, zeggen ze.
Ja.
Dat.
Ja. Oké, dat is heel interessant, maar het is ook aangrijpend, omdat je dus doorgaat met je leven. Hè? Vaak is het, als er zoiets gebeurt, dat het is gebeurd, door te praten en dan moet je doorpakken, want het leven gaat door.
Ja.
Het leven gaat door en je zegt zelf, 3 jaar geleden was je oud zover om, toen had je dochter 5, en dat werd natuurlijk weer een haakje. Dat
klopt.
Ging refereren naar, bij mijn vliegraam. Ja. Dus je denkt van, god, dat heeft plaatsgevonden en tijd om erover te praten of op een manier ermee om te kunnen gaan.
Ja, ik heb vooral wat het haakje dat het bracht, was dat ik veel meer empathie voor mezelf kon opbrengen. Want ik heb dat dan 25 jaar weggestopt. Maar ook zo van, ja, nou ja, wat doet dat nou eigenlijk met je? Ik heb er ook niet heel veel herinneringen aan. Dus hoeveel impact kan iets nou op je hebben als je geen herinneringen hebt eraan? Maar mijn dochter, die heeft een beste vriendin al sinds dat ze 2 is. En op dat moment keek ik naar haar en zij is gewoon volledig mens, maakt connecties met mensen, is echt, heeft gewoon diepe vriendschappen met mensen. En als haar beste vriendin opeens verdwenen zou zijn, dat zou voor haar zo impactvol zijn. Mm-hmm. En doordat ik het me bij haar kon voorstellen, kon ik opeens ook voorstellen hoe het voor mij destijds wel gevoeld zal hebben. En ja, het heeft ook wel de weg geopend om gesprekken met mijn moeder en mijn vader aan te gaan bijvoorbeeld. Ik heb het ook nooit met hun over gehad eigenlijk. En dat je dan eigenlijk het verhaal hoort van, ja, je hebt echt enorm gerouwd. Je was echt zo verdrietig. Je bent heel vaak met de rampjuf nog naar de begraafplaats geweest om het een plekje te kunnen geven. Ja. Dus dan opeens kleurt het verhaal wat je eigenlijk heel lang niet hebt willen zien of willen voelen. Dus dat,
ja. En mag ik vragen hoe je ouders ermee om zijn gegaan?
Ja, hoe? Dus helemaal niet mee omgegaan. Het is denk ik ook wel de generatie van, het is gebeurd, we moeten sterk zijn en doorgaan. Mm-hmm. En over emoties praten was eigenlijk, dat gebeurde niet, gebeurt nu nog steeds niet. Dus het heeft niet echt een plek kunnen krijgen. Mm-hmm. Maar ook omdat zij zelf ook getraumatiseerd zijn. Als ik... Mijn moeder die is bijvoorbeeld ook nog nooit naar zo'n herdenking geweest. Omdat ze dat gewoon de tranen springen in haar ogen als het erover heeft. Ja. En zo mijn vader ook. Dus dat is echt...
Denk je dat ze van het jaar zullen gaan?
Mijn moeder speelt met de gedachten, dus ik ben benieuwd of ze komt morgen. En mijn vader woont op Curaçao, dus dat is sowieso geen optie.
Nee, dat is geen optie. Nee. Nou, in ieder geval kunnen we dan de documentaire aanbevelen om ernaar te kijken, toch?
Zeker, is heel mooi geworden.
Ja, luisteraars, dit is aan de perspectief. Het is vandaag maandag 3 oktober. We praten met Sam Godfried en Junice Davelaar. Over de Bijlmer Vliegraam, over de producties die ze gemaakt hebben. Een gat in mijn hart naar het gelijknamige boek met kindertekeningen, vormen kindertekeningen en korte verhalen en gedichten. Tot de klok van 8. En Norman, mag ik jou vragen waar jij toen was? Of welke herinneringen heb jij? De vraag andersom stellen. Mm-hmm. Als je denkt aan de Bijlmer Vliegraam, wat komt in je op?
De branden, hè? De vlam wat je zag op de televisie. Ja. Ongelooflijk, je wil het niet geloven dat het kon gebeuren hier in Amsterdam-Zuidoost. Maar ik verbleef in West, maar mijn kinderen, die waren jong en die bleven in het Zuidoost. Mm-hmm. Dus je begint direct aan hen te denken. En ze hebben het gezien, aan de overkant waren ze. Maar bij mij is geschokkeerd, je schrik ervan. En nog steeds heb je nog vraagtekens en je hoort verhalen, mannen in witte pakken.
Ja.
Mensen zijn overleden, maar hoeveel weten we ook niet. Dus twijfels, maar chockerend.
Ja, nog chockerend, ja. Dat is zo. Ik sta voor, ik heb geen extra nummer meegenomen, maar we hebben nog een nummer. Misschien moeten we weer naar Bossy Mee luisteren, een paar fragmenten. Ja. Of naar I Get Out van Lauryn Hill.
Ja.
Als een korte intermezzo en dan gaan we door met het tweede deel van het gesprek.
Okay.
Je bent afgestemd op Radio Maat uiteraard.
Osimi, brasami.
Warm.
Ja, we zitten hier met samen en met Jeunesse of Deuntje voor haar kring van intimie. We praten over de Bij Mijn Vliegraam. We hebben gepraat in het eerste gedeelte van het programma over de productie van die documentaire Gat in Mijn Haar. En ik ga nu met hem verder praten over, zeg maar, ja, deze ramp. We behoren nu ook tot culturele geschiedenis. Kun je zeggen van de Bijlmer, maar van Nederland in zijn totaliteit. Amsterdam. En het is geen geschiedenis. Sommige mensen zeggen het is slechts 30 jaar. Maar 30 jaar is gisteren, weet je van spreken, in de mensenleven. En de kindertekeningen van toen, die vertellen ons twee dingen. Ze vertellen ons de manier hoe die kinderen hun emoties hebben weergegeven. Zoals jij, Deuntje, je hebt ook getekend en ook van mij ook geschreven, hè. Waardoor die kindertekening niet alleen een vorm van expressie is, maar op zich vormt het nu ook een archiefstuk. Het is een archiefstuk geworden, een archiefdrager kun je zeggen, want het draagt nu ook emoties uit, verbeeldt emoties. En nu hebben we een documentaire. Ik weet dat er ook in de tijd zijn er ook gedichten geschreven. Ik ken de gedichten niet, hoor, behalve de gedichten die in het boek Gat in Mijn Hart te vinden zijn. Ze hebben ook andere gedichten geschreven. Ik weet ook dat er ook nog wat liederen zijn gemaakt, een way back. En langzaam maar zeker wordt deze raam, gaat ook behoren tot het erfgoed van Nederland. En je kunt het misschien versmallen, Amsterdamse erfgoed. En je hebt gelijk, als je fietst vanuit de stad naar hier, dan lijkt het alsof in praten en in denken soms de Bijlmer meer ver weg is, maar zo ver is de Bijlmer uiteraard niet. En jullie documentaire, waaraan je mee hebt gewerkt, samen met een tiental anderen, hè? 19 personen in totaliteit, en met jou erbij als productiemaatschappij. Het is vastleggen van een bepaald gevoel, vastleggen van geschiedenis van toen naar nu, en hoe we met de geschiedenis nu omgaan. Ik vind het een belangrijk stuk. Hoe kijk je zelf als maker hiernaar? Wat registreer je meer dan alleen maar de emoties? Het is ook een cultureel product geworden, jouw documentaire.
Ik ben vereerd dat je dat zegt. en ik denk ook wel in de vertoningen en de gesprekken die we tot nu toe hebben gehad, krijg ik dat ook wel terug. Inderdaad, dat men zich ook herkent in wat we hebben gemaakt. Maar ik denk vooral dat het een startschot is, onze documentaire. Wat je zegt, zeg maar, de tekeningen zijn eigenlijk 30 jaar geleden al gemaakt. En daarna is er voor veel mensen misschien niet de ruimte geweest om erover te praten. Of gevoelsmatig niet geweest. En ik hoop heel erg dat de documentaire die ruimte weer erg kan openen. Dus voor mij is het is misschien een stukje archief, maar het is misschien vooral een soort heropening van een stukje archief. Mm-hmm. Wat alleen maar verder kan openen.
Ja. Vind je dat ook?
Ja, dat vind ik zeker. Ja. Ik denk dat doordat de documentaire er is en het boek ook en alle dingen eromheen, is dat het ook een gezicht krijgt. Het is echt. Het is niet zomaar iets wat mensen bedacht hebben, maar het wordt ook vastgelegd, zeg maar. En ik denk dat in dat opzicht het echt een stuk is van het erfgoed. Maar ik denk ook dat we inderdaad nu op het punt zijn dat we er meer over zouden moeten kunnen praten. Als je Bertolt, de trauma-expert, moet geloven, dan kost het ook behoorlijk wat tijd voordat je echt over dingen kunt praten.
Yeah.
En nu 30 jaar geleden is, denk ik dat zo'n documentaire die echt je van alle kanten aangrijpt, emotietechnisch, zeg maar, dat die ervoor zorgt dat de gesprekken weer op gang komen.
Yeah.
En ik bedoel, we hebben heel veel documentaires en zo en series en zo gezien over de Bijlmerramp, maar dan vanuit een perspectief van waarheidsvinding, vingerwijzen, dat soort dingen. En dit is echt een verbindende documentaire waarbij er gewoon wordt gekeken naar, oké, maar hoe gaat het eigenlijk met die mensen?
Yeah.
En doordat dat bloot wordt gelegd, denk ik dat andere mensen er ook weer meer over kunnen praten. Omdat er gewoon, wordt kwetsbaarheid getoond. Dat roept dan ook weer kwetsbaarheid op, denk ik, als je het zo bekijkt. Ja,
ja, en het nodig uit.
Ja.
Niet alleen om te praten, maar ook om te luisteren. Hè? Want praten is één. En je moet blijven praten om het gesprek gaande te houden. Je moet blijven praten om aan te geven van ja, het is niet alleen geschiedenis van Zuidoost. Het is Amsterdamse geschiedenis. Het is Nederlandse geschiedenis.
Ja.
Het behoort niet tot de verre verleden, maar het behoort tot wat we zo zeggen, hedendaagse geschiedenis. Maar het nodigt ook uit om te luisteren. Want, en met luisteren bedoel ik niet per se, ja, ik heb je verhaal gehoord en dan ga over de orde van de dag. Maar dat je diep luistert, dat je elkaar ruimte geeft. Want ik denk zelf, door op die manier naar elkaar, met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, ontstaat die ruimte waarnaar je op zoek bent. En de documentaire, het boek, dat is heruitgegeven nu. En de documentaire ben je dat het uitnodigt om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Maar ook naar elkaar te luisteren.
Ja.
Want ik hoorde niet zo lang geleden, was ik bij een ander gesprek aanwezig en daar werd gepraat over de rol van kunst. Ja. Kunst bij traumaverwerking. Die vraag komt misschien niet te binnen. Ik weet niet of dat een opzet ook was, maar in hoeverre was de documentaire ook een uitnodiging tot helpen, tot het deels wel beantwoordde jou net, maar in de initiële opzet van het maken van deze documentaire was in de beginfase, begindagen ook over nagedacht van, goh, dus kan deze documentaire ook leiden tot een stukje traumaverwerking. Hadden jullie dat ook al bedacht toen? Of waren gesprekken toen de tijd, gingen jullie gesprekken ook toen erover? Of is dat gaandeweg zo gekomen?
Ja, dat is een goede vraag. We hebben altijd gevoeld dat de documentaire heel belangrijk was om te maken. Omdat het iets laat zien wat heel lang onzichtbaar is geweest, denk ik. En het boek gaat natuurlijk heel erg over traumaverwerking. En we wisten ook dat voor Akwasi was het ook een stukje traumaverwerking. Het was een heel persoonlijk project ook voor hem om die film te gaan maken. Dus dat het voor hem een stukje traumaverwerking zou zijn, dat wisten we eigenlijk vanaf het begin. En dat het heel verbindend zou kunnen zijn voor kijkers. Mm-hmm. Om dat te kunnen zien. Daar hebben we denk ik ook altijd wel heel erg op ingezet. Maar doordat de initiële opzet was dat Akwasi eigenlijk zijn eigen perspectief zou terugvinden door gesprekken met anderen. Maar wat we merkten is dat in die gesprekken, die werden steeds gelijkwaardiger, zou ik maar zeggen. Dus het werden echt gesprekken waar Akwasi ook heel veel te weten kwam van de andere lotgenoten. En doordat andere lotgenoten eigenlijk een grotere plek in de film kregen, zagen we ook wel dat de film meer mensen zou kunnen gaan helpen.
Ja.
En ook in algemenere zin over traumaverwerking zou gaan. En dat is iets, ik denk dat we het in ons achterhoofd altijd wel wisten hoor, toen we ook aan het project begonnen, maar dat het zo duidelijk werd, dat was wel gaandeweg, ja.
Ja, ja, je hebt over de meerdere stemmen en die zie je en die hoor je ook. Want als documentaire maak ik ook bijvoorbeeld kiezen voor de alwetende verteller, die alles zo'n beetje registreert en vertelt, van het alwetend standpunt. Maar ik zie ook dat ieder die daarmee gewerkt heeft, dat hij of zij ook gelijkwaardig in beeld is gebracht. En dat je ook dat kunt zien en ook kunt beluisteren ook. Heeft dat jou geholpen? Om op die manier, nu terugkijken naar de documentaire, om zo in beeld te worden gebracht?
Ja, wat het vooral gedaan heeft, is de verschillende perspectieven die brengen heel veel. Dus dat was dan niet alleen de documentaire, die vangt het heel goed, maar ook de kringgesprekken die we hebben gehad. En eigenlijk iedereen, je komt in een groep met, weet ik veel, wat was het, 12 mensen of zo, die allemaal hetzelfde hebben meegemaakt, maar vanuit een ander perspectief. En dat verrijkt jouw perspectief en geeft het gewoon ook weer zoveel meer kleur om dan er weer mee verder te kunnen. Want ik heb bijvoorbeeld, zoals ik zei, ik heb niet heel veel herinneringen eraan. Maar door dit proces heb ik ook weer een veel groter beeld van hoe dat er toen uitzag. En dat helpt ook weer in het voor mezelf tastbaarder maken van die situatie toen.
En toch is er ergens nog een haakje in je hoofd gebleven, in je geheugen. Het haakje van je beste vriendin dat je kwijt bent geraakt.
Ja.
Het moment dat jouw dochter 5 jaar wordt. Dus het triggert toch iets ergens wat diep in jou, onbewust misschien of zo, wat ook wat getriggerd.
Ja, en ik heb wel één herinnering hoor. En dat was van de rampjuf zelf, die dus bij mij, waar ik langere tijd mee heb samengewerkt. Die hebben we helaas niet kunnen vinden voor de documentaire. Dat vind ik wel echt doodzonde. Maar ik had haar graag willen spreken.
Ja.
Maar dat ook, de bevestiging dat zij ook daadwerkelijk bestond, zeg maar. Want het was een hele vage herinnering. Door dit proces ben ik er gewoon achter, dat was precies zoals ik dacht dat ze was.
Ja.
En dat is gewoon zo mooi om te realiseren eigenlijk.
Ja, geheugenexperts vertellen ons dat wat trauma's doen is, dit doe je constant om in het heden te blijven. Hè? Het is 30 jaar geleden gebeurd, of soms 20 jaar geleden, of soms 5 jaar geleden. Waardoor je constant als het ware reist tussen verleden en heden. En het is al zo lang geleden, zoals ze zeggen. Dat is ook de reden dat mensen zeggen, ja, het is 30 jaar geleden. Waarom blijft het nog allemaal zo lang duren? Maar het blijft in je geheugen. Waardoor jouw gevoel voor tijd, dat wordt dus aangetast. Hè? Dus wat is dan de tijd? Is de tijd toen of is de tijd nu? Waarbij nu, ja, die ramp of trauma dat je overgehouden hebt, om de deel blijft van jouw bewustzijn. Ja. Van jouw herinnering. En ik heb de gesprek ook gedeeld gevolgd. En ik denk, ik ben geen psycholoog, ik ben geen geheugenexpert. Maar ik herken heel veel van wat jullie gezegd hebben en ook aan de gedeeld hebben. Als ik dus lees en zie ook hoe je ermee omgaat. En ik zeg soms die ramp voor lotgenoten en betrokkenen, is die ramp voor de knip gezorgd in je leven. Het leven voor het moment, hè, ja, van die ramp. En het leven daarna. En je probeert het op te pakken en weer door te gaan. Want het blijft toch ergens in je onderbewustzijn. Of op of rondom de datum van 4 oktober blijft het weer opkomen. Ja. Waardoor een herbeleving plaatsvindt. Ja. En dat maakt dat het laadje, wat psychologen ons soms zeggen, dat springt het laadje open. Dan moet je in staat zijn om zo daarmee om te gaan dat het laadje weer sluit, maar dat het laadje te sluiten heel moeilijk is.
Ja, ik vraag me af of je het laadje moet sluiten, eerlijk gezegd. Ik denk misschien als je het laadje gesloten laat, dat het laadje alleen maar zwaarder wordt. En ja. Ik denk juist dat in de documentaire dat we een soort vorm hebben gegeven van wat daar zit. Mm-hmm. Aan wat er zit en dat juist het erkennen van dat trauma als onderdeel van wie je bent, dat het ook voor kracht kan zorgen.
Yeah,
en ik wil niet pretenderen dat dat makkelijk is, nee. Maar het is onontkoombaar, denk ik. Het is onderdeel van wie je bent, net zoals alle pijnen die je in je leven meedraagt.
Ja,
dus ik denk eigenlijk, misschien moeten we juist Dat herbeleven elke keer op 4 oktober is ook belangrijk om het de ruimte te geven om, ja, er te zijn.
Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja. Daarom gezegd hebben we er. Luisteraars, de lijnen staan open. U kunt bellen op het nummer 020-471-4291. 471-4291. Indien u een vraag hebt voor Jeunesse of voor Sam, de producer van dit... zeg ik het goed, producer?
Ja hoor.
Van deze prachtige documentaire die ik heb gezien. U mag bellen naar de studio op nummer 471-4291 en u mag uw vraag stellen. Wij kijken uit naar die telefoontje. En niet vergeten, morgen 4 oktober, dan vindt de herdenking plaats. En ik dacht dat de avond na 5 uur begon in het CIC-gebouw. En rond de uur of 5:50 werd hij gelopen naar de boom die alles zag, het monument. En daar zullen ook, daar ook worden afgespeeched. En mag je bloemen brengen en andere dingen die van belang zijn, die je daar kunt deponeren bij de boom.
Verhalen ook.
Verhalen ook en van alles wat u delen wil. Dus dat is morgenmiddag. En wij praten nog tot de klok van 8 met elkaar over het maken van de documentaire. Het gaat in mijn hart en hoe het verder gaat.
En mag ik de luisteraars ook iets vragen?
Ja, zeker weten.
Jeunesse die zei net dat ze haar rampjuf eigenlijk wel heel graag een keer zou willen ontmoeten. Nog ja. Claudio Policini.
Ja, klopt.
Nou, misschien kunnen de luisteraars ons wel helpen. Ik dacht, ik gooi het balletje even op.
Ja. Goeie. Ja, Claudia Policini. Ze schijnt een paar jaar geleden terug te zijn gegaan naar Italië, waar ze oorspronkelijk vandaan komt.
Oké.
Ze zal nu rond de 60 zijn of zo. Dus misschien dat iemand kent.
Dus je hebt gewoon luisteraars. Mocht je weten waar mevrouw Claudia Policini nou woont. Italië. Maar misschien kunt u via in uw netwerk haar traceren. Graag namens Jeunesse. En ik kan mij bereiken bij Imagine IC. Je kunt me een mailtje sturen. Jules@imagineic.nl. En dan begrijp ik verder naar Jeunesse. Dus, of bellen met Norman van Gom van Radio Maart. En dan horen we het ook wel van hem. Is het misschien goed om weer een fragment even willen luisteren naar Laurien. Heel kort fragmentje. En dan gaan we met elkaar verder praten.
I'll get out of all your boxes, I'll get out. you can't hold me in these chains, I'll get out. Father, free me from this bondage. Knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution. Preventing me from freedom, maintaining your pollution. I won't support your lie no more. I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. I won't be compromised no more. I can't be victimized no more. I just don't sympathize no more. 'Cause now I understand. You just wanna use me. You say love then abuse me. You never thought you'd lose me. But how quickly we forget it. Nothing is for certain. You thought I'd stay here hurting. Your guilt trip's just not working. Repressing me to death. 'Cause now I'm choosing life, yo. I'll take the sacrifice, yo. If everything must go, then go. That's how I choose to live.
Okay, we're getting there.
Oké, okay. We gaan verder met elkaar praten. Het is 8 voor 8, hè? Ja. En hoeveel tijd hebben we nog? Nog vijf minuutjes, hè? Dacht ik je, nog 5 minuutjes. Oké, okay, we gaan de laatste 5 minuten in. En ik wil dat aan jullie, met jullie delen in de zin van... Heb je nog wat te zeggen? Wat te vertellen aan ons? Wie zal ik vragen? Sam, jij eerst? Of...
Ja.
We hadden net over de documentaire als kunst. En misschien niet per se als kunst, maar ook als een registratie van een tijdsmoment. Hè? Want dat is het wel daadwerkelijk. Niet alleen registreren van emoties van het leven, maar een deel van jullie leven is door middel van die documentaire wel geregistreerd en vastgelegd.
Ja. Nou, wat ik net nog dacht over het tijdsbeeld. Ik denk dat in 1992, na de ramp... Je had het over een knip van voor en na. En dat is voor heel veel mensen geweest. Maar het is ook een beetje voor de buurt, denk ik, geweest. Ja. Ik kom hier zelf niet vandaan. Maar alles wat ik heb gelezen en gehoord... is de Bijlmer heel erg veranderd.
Ja.
Na die tijd. En ook door overheidsingrijpen. En is er ook een bepaalde gemeenschap verloren gegaan. En ik kan me voorstellen dat als zo'n gemeenschap een beetje uiteenvalt... na zoiets heftigs gezamenlijk eigenlijk te hebben meegemaakt... dat het ook heel moeilijk is om een gesprek weer te hebben... omdat je elkaar ook een beetje kwijt bent.
Dat is zo, ja. Die ramp heeft ook gezorgd voor ontwrichting. Sociale ontwrichting, kun je zeggen.
Ja.
In jullie documentaire heeft de schoolhof het erover... dat er op een gegeven moment waren 100 kinderen weg.
Ja.
Die 100 kinderen dood, maar mensen zijn verhuisd... vanuit de Bijlmer, als ze naar andere plaatsen wonen. Dus die ontwrichting was op verschillende manieren te zien. Alleen, denk ik zelf... was er daarvoor te weinig oog en oor naar. Je kunt zien, maar je kunt ook luisteren hoe mensen op elkaar reageren. En dat heeft ook wel zijn impact gehad op, zeg maar, de samenleving in Zuidoost. En wat ik zelf, wat ik ook betrokken ben geweest, zoals jullie weten, bij MNIC met het project, is, we praten vaak over de direct betrokkenen, maar er zijn nog veel meer mensen betrokken geraakt.
Absoluut.
Waar mensen uit hoofden van hun beroep daar waren. Mensen van de brandweer, politieagenten, artsen, mensen, weet je, andere hulpverleners. En zij dragen die herinnering aan die raam ook met zich mee. Ja. Ook al wonen ze niet in de Bijlmer, wonen ze misschien in Zaandam of Rotterdam of in Utrecht of waar dan ook. Of elders buiten Nederland. Het feit dat je vertrekt van A naar B, en dan hoop je dat B een positieve invloed zal hebben op jou, op je gestel. Ik denk zelf, het blijft onderdeel van jou, van je geheugen.
Ja.
Ja.
En misschien voor sommige mensen ook onderdeel van hun identiteit.
Ja, iedereen, denk ik.
Ja.
Ja.
Waardoor als je vertrekt, jij op jouw manier het gesprek probeert te voeren met anderen over die ramp.
Ja, en ik denk en ik hoop, ik vind eigenlijk de boom die alles zag echt zo'n mooi monument, omdat het ook echt centraal staat op de plek waar de ramp is voltrokken. Dus het is zo'n mooie plek om eigenlijk terug te komen, ook in een gemeenschap.
Ja.
En ik hoop ook dat de aandacht die er nu is voor de ramp 30 jaar later, op welke manier die aandacht ook is, ik hoop dat het ook een soort uitnodiging is voor mensen om weer samen te komen. om toch weer dus dat gezamenlijke gesprek eigenlijk te vinden.
Ja, wel mooi.
Ja, ja. Nou, dank je.
Ja, en wat ik nog wil toevoegen is dat ik ben iemand, ik ben de afgelopen weken diep in traumaonderzoek gegaan. Ik ga dan allemaal dingen lezen, dat is een beetje hoe ik koop met dingen.
Okay.
Maar ik kwam daar iets tegen en toen dacht ik, oh, dat is super mooi, zo had ik het nog niet gezien. Is dat trauma is niet de gebeurtenis, maar trauma is de interne wond die tevoorschijn komt als reactie op een gebeurtenis. Mm. En dat op het moment dat je dat gaat geloven, dan kan het ook... een wond van binnen kan helen. Kijk, zo'n gebeurtenis als de Bijlmerramp, dat gaat nooit meer veranderen. En als je dat als de trauma ziet, ja, dan kan je er niks meer aan veranderen. Dat maakt je ook hulpeloos eigenlijk. Je kan niet zelf de regie nemen. Mm-hmm. Maar als je het ziet als van, dit is mijn reactie op de Bijlmerramp, dan kan je er heel veel mee doen. Dus dat vond ik heel mooi om voor mezelf ook mee te nemen. Hè. Van, het is gebeurd, maar het gaat over hoe ik erop gereageerd heb. En omdat dat zo is, kan ik er ook nu iets aan veranderen. In plaats van dat het gewoon iets is wat vaststaat en niet meer te veranderen is, zeg maar.
Nou, heel mooi gezegd. Dankjewel. Dankjewel allebei voor jullie bijdrage aan een ander perspectief. Dat is een ander perspectief van deze avond. En u kunt naar ons te komen, Imanje IC, voor bezoek aan de Amsterdam tentoonstelling. Je kunt ook gaan naar Amsterdam Museum om daar naartoe te bekijken in de kader van 30 jaar bij mijn vliegraam. En natuurlijk morgenavond vanaf een uur of van 5 tot dagje Galavag. De bijeenkomst in CEC en bij het monument, de boom die alles zag, waar velen aanwezig zullen zijn om te gedenken dat 30 jaar geleden een groot vrachtvliegtuig is neergestort in de Bijlmermeer. Luisteraars, dankjewel en tot de volgende keer.
Yes.
Dankjewel. Een
ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291. Thank you.